Dus we lezen Efeze 4. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkaar in liefde. U benaastigende, te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die er is boven allen, door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen van de aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En er staat dus opdat hij alle dingen vol zou maken. En dezelfde, dus deze die nedergedaald is en opgevaren is, die heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking van de heiligen, tot het werk van de bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij van de mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende, en daar hebben we al eens een keer van gezegd, dat is één werkwoord, waarheidende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem, en dus opgroeien in hem, die het hoofd is, Christus, uit wie het hele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen van de toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in liefde. Ik zeg dan dit. Ja, en dat is weer die ik uit vers 1. Ja, de gevangene in de Heere. Ik, de gevangene in de Heere, zeg dan dit. En betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand. Vervreemd zijnde van het leven van God. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom leg af de leugen en spreek de waarheid en ieder met zijn naaste. Want we zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeid liever, werkende dat goed is met de handen. Opdat we hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd met alle boosheid. Maar wees jegens elkaar goede tieren, barmhartig, vergevende elkaar, gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft. Tot hier. Efeze 4. Het is, en zo, ze gaan de verklaringen er ook heel dikwijls mee om, alsof je nu van het ene gedeelte in Efeze in het andere gedeelte stapt. Ja, we hebben het leerstellige gedeelte, wat eindigt met dat schitterende gebed van Paulus. Ja, wat leidde tot de volheid van God. Dat laten we achter ons. En dan beginnen we nu in hoofdstuk 4. In een hoofdstuk wat de praktijk van het leven tot doel heeft. Nou ligt die scheiding daar ook wel. En trouwens in de brief aan de Romeinen kun je dat ook heel sterk terugvinden. Eerst dat hele leerstellige deel en daarna de overeenkomstige wandel. Maar natuurlijk heeft ook die eerste drie hoofdstukken alles te maken met die laatste drie hoofdstukken. Dat vind je ook in het woordgebruik van Paulus. Bijvoorbeeld in dat eerste hoofdstuk. De sterkte van zijn macht in vers 19. Dat kom je ook in hoofdstuk 6 weer tegen. Ik heb net het woord volheid genoemd. Ja, in hoofdstuk 4 vers 13. De volheid van Christus. Nou, het staat helemaal vol met de volheid van Christus in die eerste drie hoofdstukken. De wandel, die zijn we ook al tegengekomen in die eerste drie stukken. In de eerste drie hoofdstukken. Ja, bijvoorbeeld in 2 vers 10. Opdat wij daarin zouden wandelen. In die goede werken. En nu gaat het ook over wandelen. Hoofdstuk 4, 5. Ja, het staat vol met de wandel van de christen. Van de gelovigen in Christus. Dus aan de ene kant ligt daar die scheiding. En dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Van eerst heb je dat leerstellige gedeelte. En nu komt dat zogezegd praktische gedeelte. Maar het praktische gedeelte. Dat ligt helemaal ingebed in het leerstellige. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar wandelt waardig. Alleen dat al is een hele diepe uitdrukking. Wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dan moet je wel weten wat die roeping is. En wat dat waardig dan is. Wat betekent dat dan? Ja, dus zelfs in hoofdstuk 4 te beginnen zonder dat we snappen wat in hoofdstuk 1, 2 en 3 staat. Ja, is feitelijk een zinloze bezigheid. Ja, Paulus die zegt, ik bid u dan. Parakaleo staat, het wordt ook tijd denk ik voor ons allemaal dat we ze af en toe gewoon eens even een woordje grondtekst mee gaan pakken en proberen dat te onthouden. Ja, hij spoort ze echt heel heftig aan. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nou, wat is nou die wandelwaardig de roeping? Wat is die roeping nou? Daar zijn we de afgelopen maanden mee bezig geweest, als we het hadden over die volheid. Om even in herinnering proberen te brengen. God werkt aan een huis, aan een tempel. En meer raak ik ervan overtuigd dat dit Gods grote doel is, van de hele schepping, van alles. Dat er hij een huis bouwt voor zichzelf. En dan niet zomaar een huis waar hij in zijn eentje in gaat wonen. Nee, een huis met huisgenoten. En dan een huis in de meest ideale vorm zoals wij dat zouden kennen. Een huis met mensen die je lief hebben. Een huis waar mensen elkaar vertrouwen. Waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar mensen elkaar begrijpen. Dus waar God zichzelf begrepen kan maken aan de medehuisgenoten. En waarin de huisgenoten alles met God kunnen delen. En de vrije toegang hebben tot hem. Om met hem te spreken en te communiceren. Eigenlijk is dat denk ik ook het geluk voor de meeste mensen op aarde. Om gewoon een plek te hebben waar je in opgroeit, waar je je veilig voelt, waar je prettig voelt. En waar een vader en een moeder zijn bij wie je terecht kan. En die als een rots in de branding staan voor de kinderen. En waar ze er altijd mogen zijn. Dus een hele ideale vorm. Ik denk dat die nergens volmaakt wordt gevonden. Maar we kunnen ons allemaal er een beeld bij vormen, denk ik. Van gewoon een warme plek waar iedereen kan zijn wie die is. Zo'n huis bouwt God voor zichzelf in de schepping. En er zijn een aantal overeenkomsten waar we het al over hebben gehad. Maar er zijn er nog veel meer tussen de tabernakel en de tempel van God. En de schepping. Ik noem bijvoorbeeld Jesaja 66. En dan het eerste vers. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat gijlieden mij zou bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien op de armen een verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Hier brengt hij de schepping, de hemel en de aarde, die brengt hij in verband met een plaats waar hij zou wonen. En deze week zat ik naar dat vers te kijken. En dan kun je aan de ene kant zeggen, de Heere is hier denigrerend in zijn taalgebruik. Van, joh, wat zouden jullie nou nog voor mij kunnen bouwen? Ja, ik heb alles al gemaakt. Wat zouden jullie mensen nu nog eigenlijk kunnen? Dat is één manier waarop je die tekst kan lezen. Maar ik vraag me eerlijk gezegd af of dat de manier is waarop we de tekst moeten lezen. Je kan hem namelijk ook met een hele andere intonatie lezen. En ik weet nu niet of ik heel oneerbiedig klink, maar dat je hier een God bijna in wanhoop ziet schreeuwen. Van waar is nou de plaats die jullie voor mij zouden bouwen, de plaats van mijn rust? Waar is die nou? En dan zegt hij, ja, ik heb alles al gemaakt, die schepping die heb ik gemaakt. Maar waar is nou de plaats van mijn rust? Waar heb ik nou vrede? Waar heb ik nou rust? Waar is er nou zo'n huis voor mij? Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel, maar dan klinkt die vraag heel anders. Dan is het echt een vraag waar kan God nou wonen? Waar heeft hij nou een huis? Waar is die plaats van zijn rust? Dat zien we trouwens, die rust, dat zijn grote doel was, dat zien we in de schepping. De zevende dag rustte hij van al zijn werken en hij had vrede. Maar dat was voor de zondeval. En nou is alles vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring is erop gericht dat God laat zien hoe wij mensen die tempel niet kunnen bouwen, inderdaad. Maar dat hij zelf die tempel bouwt en dat hij die tempel, dat hij daarmee mee aan het werk is om tot zo'n huis te maken, zo'n ideale vorm, als wat ik net probeerde in de inleiding probeerde te schetsen. Een huis waar God zichzelf aan zijn zonen en dochters bekend kan maken. Dat God zich in zijn hart kan laten kijken. Dat hij gekend wordt. Kijk, dit ben ik, de barmhartige, de genadige, vol van liefde. Dus die vraag in Jesaja 66, die staat nog helemaal open. Waar is nou die, geen tabernakel, geen tempel, er is helemaal niks wat hen die plaats van die rust zou kunnen geven. Ja, dus ook al beroemde Israël zich op de tempel, ja, hier woont de God van Israël. Maar voor de God van Israël was het maar een beeld, een schaduw van het werkelijke. En als Israël de werkelijkheid niet zag, dan stond die tempel daar gewoon voor niks. Als het de Israëliet niet tot de waarheid doordrong, dan werd ook de tempel in Israël maar een lege vorm. En dat is het ook geworden, zoals we weten. Ik noemde net van dat er meer overeenkomsten zijn. Nou, dit is zo'n overeenkomst tussen schepping en de woonplaats van God. Maar als bijvoorbeeld God gaat scheppen in die 6 dagen en met de 7e dag rust, dan zegt hij een aantal keren, en God zei. En dan gaat hij iets scheppen. Ja, het licht, de scheiding van de wateren en het droge, de hemellichamen. Ja, dat zijn allemaal dingen die af worden gegaan door en God zei. En bij de bouw van de tabernakel, in Exodus 25 tot en met 40 zou je kunnen zeggen, kom je ook iedere keer tegen, voordat Mozes iets moest gaan scheppen, had de Heer al gezegd. En de Heere zei. Nou, hoe elk van die voorwerpen van de tabernakel, hoe die gebouwd moesten gaan worden. En ook aan het eind van de bouw van de tabernakel, dan overziet Mozes het allemaal. En ik geloof dat het in Exodus 40 staat. Ik kan het niet zo snel vinden. Ik zoek een ander keertje wel even op. Maar ook dat Mozes het werk van de tabernakel overzag. En zag dat het goed was. Nou, die woorden die reflecteren natuurlijk van God die de schepping heeft gemaakt. En zag dat het goed was. Hoofdstuk 39, vers 43. Mozes nu bezag het ganse werk en ziet, ze hadden het gemaakt zoals de Heere geboden had. Alzo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen. En dan staat er nog zo'n tekst. Ja, dus dat zegenen verwijst duidelijk naar Genesis 2. En zo is er nog zo'n gedeelte wat verwijst naar Genesis. Er zitten heel veel parallellen. Daar wou ik nu niet al te veel op ingaan. We hebben wel gezien, waar ik wel nog even op wil doorgaan, is Spreuken, die vertelt ons dat, Spreuken 24, dat iemand die een huis bouwt, die doet dat met, ja, de woorden die kennen we nog, daad, dat is kennis, wijsheid, dat is chogma, en inzicht, tevuna. En diezelfde woorden, die vind je voor God als die zijn schepping maakt. En dat vind je ook in Spreuken. Spreuken 3. Ja, dat hij met wijsheid, kennis en inzicht te werk gaat in zijn hele schepping. En het is niet voor niks dat Paulus dan in Colossense 1 ook bidt om een geest van kennis en wijsheid en inzicht. Colossense 1 vers 9. Colossense 1 vers 9. Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij mogen vervuld worden, ja, volgemaakt worden, met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, geestelijk inzicht. En dit gebed, waar eindigt dat? Ja, dat eindigt in dat buitengewoon diepe en mooie gedeelte van Colossense 1, waar het gaat over de schepping en de verzoening. Het gaat allemaal over Christus, hij die het beeld is, de onzienlijke God, de eerstgeborene van de hele schepping. Door hem zijn alle dingen geschapen. En het eindigt ook met die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En dan lezen we dat gedeelte over de verzoening. En ook daar vind je dan dat woord volheid weer terug. De volheid, hebben we gezien, dat is de gemeente. En niet de gemeente als iets op zichzelf staand, als een levend organisme samen met het hoofd. Het lichaam en het hoofd, die horen bij elkaar. Dat is een eenheid. Dat is de gemeente, de volheid. Christus is de volheid, de gemeente is de volheid. En die twee, die horen bij elkaar. Die gemeente, daar wordt ook van geschreven, dat niet alleen is de volheid en het lichaam, maar het is ook een tempel, Efeze 2. En daarom bidt Paulus hier in Colossense, opdat we vervuld zouden mogen worden met kennis, wijsheid en inzicht. Waarom? Om net als de bouwers van die tabernakel, en Hiram, de bouwer van die tempel, een van de bouwers van de tempel, vervuld te mogen worden met wijsheid, kennis en inzicht om zijn geestelijke tempel te mogen bouwen. En wat is die geestelijke tempel? Dat hele grote uiteinde. God alles in allen. Zodat God een plaats heeft om in te wonen. Vraag me niet wie alles is, of wat alles is. Vraag me ook niet wie allen zijn. Dat weet ik allemaal niet. Behalve dat allen, dat het iets te maken heeft met de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. Dus ook daar vindt dus een verzoening, een eenheid in plaats volgens Colossense 1. Dat is de context waarin Paulus gaat zeggen, wandelt waardig. En ik weet niet of je is opgevallen, Colossense 1 vers 9, waarin hij bad om de kennis, de wijsheid en het geestelijk inzicht, dan vervolgt hij, eigenlijk met de woorden van Efeze 4, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en groeiende in de kennis van God. Het heeft alles mee te maken met de kennis van goed. En dat kan twee dingen zijn. Groeiende in de kennis die hij heeft, zodat wij die ook krijgen. Dat is één ding. Zo wordt het meestal niet gelezen, maar dat kan het best betekenen. God heeft een heleboel kennis en die wil die overdragen. Zoals een vader zijn kennis wil overdragen op zijn zoon. Kijk, dit weet ik, nou wil ik dat jij dat ook weet. Dat is één ding, dat is de kennis van God. Maar ook de kennis van God, het kennen van God, van wie hij is. Dat is een ander aspect van die kennis van God. Ja, dat wij, ja, het hoort wel heel erg dicht bij elkaar natuurlijk, want God maakt zijn gedachten bekend en geeft ons zijn kennis, zodat wij hem kennen. Ja, dus dat hoort allemaal heel dicht bij elkaar, maar het zijn wel twee onderscheiden dingen. Om daarin te groeien, ja, dus waardig wandelen, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vrucht dragen. Dus dat wandelen tot alle behagelijkheid en in goede werken en vrucht dragen, dat is nog niet eens het doel. Het grote doel is groeien in de kennis van God. Het zijn de middelen. Ja, dat vrucht dragen en tot alle behagelijkheid. Nou, met die woorden, wandelt waardig, begint Paulus Efeze 4. Efeze 4, ik denk dat het goed is dat we eerst even naar het overzicht van dat hoofdstuk gaan kijken. En dan met name hoofdstuk 4 vers 1 tot 17. En dan gaan we een andere keer, gaan we wel wat meer inzoomen op de details. Ik denk dat het voor iedereen geldt en voor jullie ook. Om nu woord voor woord en vers voor vers te gaan bestuderen, dan verlies je het overzicht. Ja, dan raak je... Ja, dan raak je het zicht op die brief gewoon kwijt. Terwijl als je er eerst even met een helikopterview boven kijkt van wat zegt Paulus nou in grote lijnen. En als we dat in ons hoofd hebben zitten. En als we dan wat meer op de details gaan inzoomen. Dan wordt het allemaal een stuk duidelijker. Ook de kleine woordjes die worden duidelijker. Dan snappen we een beetje waarom Paulus die woordjes daar gebruikt. Dus ik ga nu nog eventjes niet in op dat wandelt waardig. Maar eerst even kijken naar van wat de grote lijn is van dat eerste gedeelte van hoofdstuk 4. We hebben gezien dat een belangrijk woord in de eerste drie hoofdstukken, dat was volheid. En het bijbehorende werkwoord volmaken. Nou, dat woord volmaken, dat is plero'o. En dat komt ook in hoofdstuk 4 vers 10 voor. En dan zien we dat dat daar gaat over het werk van Christus. Hoofdstuk 4 vers 9. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen van de aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vol zou maken. En dat is dus niet om de hele schrift te vervullen, of het Oude Testament, of de Tenach, of hoe we het ook noemen. Nee, het gaat hier over iets veel groters en machtigers. Hij gaat alle dingen vervullen. Hij gaat alle dingen volmaken, want hij is die volheid die alle dingen volmaakt. En dan is dit nog maar vers 8, 9 en 10. Dat is eigenlijk nog maar een klein tussenstukje. Een parenthese heet dat in de taal. Het staat tussen haakjes. Want waarom staat het tussen haakjes? Nou, in vers 7 staat, maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. En dan gaat hij uitleggen wat hij daarmee bedoelt met die maat van de gave van Christus. En in het bijzonder wat die gave van Christus dan is. Dan zegt hij van ja, hij is eerst nedergedaald en dan is hij opgevaren opdat hij alle dingen vol zou maken. En hij die dat heeft gedaan, hij die is nedergedaald in de nederste delen van de aarde en die is opgevaren opdat hij alle dingen vol zou maken, hij heeft gegeven, dat ziet weer terug op die gave van vers 7, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, met welk doel? Tot de volmaking of de toebereiding van de heiligen, of van de heilige plaatsen, tot het werk van de bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dan heb je dat woord volheid weer. Dus vers 7, dat wordt uitgelegd in vers 8, 9, 10, dat Christus daartoe eerst moest nederdalen en daarna opvaren, opdat hij alle dingen vol zou maken. En dan legt Paulus verder uit wat dan die mate van de grootte van de volheid van Christus is. En wat dan die mate van de gave van Christus is in vers 7. Ja, dus vers 7... en vers 13, die moet je niet los van elkaar lezen. En ieder heeft de genade gegeven in zijn maat. Maar het komt allemaal bij die ene Here vandaan. Zodat niemand van ons, niemand vanuit het lichaam, het recht heeft om zich te verheffen boven de ander. En dan snap je ook waarom die vers 1 en 2 begint. Ja, als we dat in zicht hebben, als we dat begrijpen, hoe hij is nedergedaald in de nederste delen van de aarde, ja, dan valt er gewoon helemaal geen ruimte meer over om te pochen op jezelf. Want het is er gewoon niet, want het is allemaal gegeven door hem. En wat is die gave? Nou, dan zie je, dat zijn de leraars, de apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars. En ik vergeet de apostelen nog. Nou, dat is het woordje plero'o. En zie je hoe dat... Ja, ik hoop dat jullie het zien. Want dit is een van die dingen waarvan ik denk van... Hoe kan ik dat nou overdragen? Hoe dat ingebed zit in die eerste drie hoofdstukken van Efeze. Want daar gaat het over die volheid. En hier zegt Paulus, en dan notabene nog tussen haakjes... van ja, want hij die is nedergedaald in de nederste delen van de aarde... die is opgevaren, opdat hij alle dingen vol zou maken. En dat volmaken, daarna geeft hij mensen, gewoon mensen zoals iedereen, om anderen te onderwijzen in die volheid. En in die volheid gaat hij zijn tempel bouwen. En die tempel die wordt ook weer een volheid genoemd. En die volheid is een afschaduwing. En niet alleen een afschaduwing, ik denk ook een middel in de verzoening voor het eind. God alles in allen. Zodat het een woonplaats is van God. Het lichaam is ook een woord wat een aantal keren voorkomt. En ik hoef jullie niet meer te vertellen dat lichaam ook zo'n kernwoord is in Efeze 1, 2 en 3. Ja, je vindt het in vers 23, de gemeente die zijn lichaam is. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, het medelichaam. Mede-erfgenamen, mede-lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus. Efeze 3, vers 6. En nu heeft hij het weer over het lichaam in hoofdstuk 4. En niet zomaar één keer. Je ziet het in vers 4. Eén lichaam is het, één geest. Je ziet het in vers 12. Tot de volmaking van de heiligen tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. En je vindt het twee keer in vers 16. Uit welke het hele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijn. De alle voegselen, de toebrenging naar de werking van ieder deel in zijn maat. De wasdom van het lichaam bekomt tot zijn zelfs opbouwing de liefde. Ja, dus vier keer het woord lichaam. Misschien kan je zeggen ook drie keer. Ja, dat vers 16, die twee keer dat hij daar noemt, kan je als één tellen. Maar in elk geval, het lichaam is hier ook een hele belangrijke. Daar wou ik wel even op inzoomen. Want misschien is het je opgevallen dat Paulus begint met het lichaam in die zeven dingen van eenheid. Dan begint hij met het lichaam. Eén lichaam, één geest, gelijkerwijs ook geroepen zij tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die er is, boven allen en door allen en in u allen. Waarom begint hij nou met dat ene lichaam? Nou, omdat dat het onderwerp van zijn brief is. En ik vroeg me af, hoe moet ik die zeven nu structureren? Hoe hoort het nou bij elkaar? En dan moet je nou geen, niet direct geïnspireerde waarheid aan ophangen. Maar ik denk dat de volgorde, zoals ik het hier in de bijlage heb staan, één lichaam, één geest, één hoop. En dan begint hij opnieuw. Eén Here, één geloof, één doop. En hij eindigt met één God en Vader van allen die daar is, boven allen, door allen en in u allen. Nou, waarom op deze manier? Want er is ook, je kan het ook als een normaal chiasme structureren. En zo wordt het ook vaak gedaan. Waarbij dan één Here helemaal rechts komt te staan. En dan terugwerkend naar één geloof, één doop en één God en Vader. Toch denk ik dat dat niet helemaal klopt. Ik denk dat je hier één geest en één geloof, dat die bij elkaar horen. Waarom? Nou, een ander woordje wat in Efeze 4 vers 1 tot 17 belangrijk is, dat is eenheid. En dat komt twee keer voor. Vers 3. U benaastigende, ja, dus je uiterste best te doen om de eenheid van de geest te behouden. Door de band van de vrede. Dus de eenheid van de geest. En dat woord eenheid gebruikt hij ook in vers 13. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God tot een volkomen man. Dus je hebt hier eenheid van geest en eenheid van geloof. Daarom denk ik dat die woordjes geest en geloof in die zeven dingen van eenheid, dat die bij elkaar horen. Nou, daarom heb ik die onder elkaar gezet. Dus één lichaam, één geest, één hoop, één Here, één geloof. Zo correspondeert dus één lichaam met één Here. De Here is het hoofd en het lichaam hoort bij dat hoofd. Eén geest is de eenheid, één geloof is die andere eenheid en één hoop van uw roeping en één doop. We zijn gedoopt tot die ene hoop. En ik hoop dat je begrijpt dat ik hoop en doop niet bij elkaar heb gezet omdat ze in het Nederlands op elkaar rijmen. Want dat is in het Grieks niet zo. Ja, maar die volgen dan automatisch uit elkaar. En dan eindigen we met één God en Vader van allen, die er is boven allen, door allen en in u allen. Nou, ook als deze structuur niet helemaal zou kloppen, of dat dat niet de bedoeling is, dan geeft het ons wel een handige kapstok om die zeven te kunnen onthouden. Begint met het lichaam, en dan één geest, één hoop. Dan gaat het weer terug, één Here, één geloof, ja, zoals de enigheid van de geest en de enigheid van het geloof, één doop en één God en Vader van allen. Maar waarvan ik denk dat het wel heel belangrijk is in deze structuur, is dat je ziet dat die drie dingen die aan het begin staan, die horen hier bij elkaar. Eén lichaam, één Here, één God en Vader van allen, die daar is boven allen, en door allen en in u allen. Eén lichaam, dat is de volheid, de gemeente. Eén Here, dat is de volheid, het hoofd, Christus Jezus. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen, door allen en in u allen. dat is de God die werkt aan een tempel. Die in die volheid wonen wil. En daar een plaats heeft voor zichzelf. Eén lichaam, één Here, één God en Vader van allen die er is boven allen en door allen en in u allen. En in die laatste woorden die ik nu een paar keer heb gelezen en nog een keer lees. Boven allen en door allen en in u allen. Ja, welke woordjes herken je daarin natuurlijk? Efeze 1 vers 23, de definitie van die gemeente die nooit wordt genoemd, maar wat de meest wonderlijke definitie is die er is. De volheid van degene die alles in allen volmaakt. En dat zie je ook weer boven allen, door allen, in u allen. Nou, dat woordje eenheid, dat heb ik net al genoemd. Ja, dat komt twee keer voor. Eenheid van geest, eenheid van geloof. Waar we het ook vaker over hebben gehad, dat is de uitdrukking in liefde. Komt ook drie keer voor in dit schriftgedeelte. En echt, dat is niet voor niks. Dat Paulus iedere keer uitkomt op die woorden in liefde. Verdragende elkaar in liefde. Waarheidende in liefde. En opgebouwd worden in liefde. Vers 15 en 16. En dat is iedere keer datzelfde woord. En agapij. Dat is ook een belangrijk facet in dit gedeelte. En dat doet ons trouwens denken aan dat andere in liefde. Waar in hoofdstuk 3. Opdat gij geworteld en gegrond zijt. Even kijken hoor. Nee, nu vergis ik me. Oh nee, ik vergis me niet. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en gij in liefde geworteld en gegrond zijt. Ook weer in liefde, geworteld en gegrond. En dat geworteld en gegrond, dat vind je ook in Efeze 4 weer terug. Een wortel, dat ziet op een levend organisme. Geworteld in liefde, dus dan moet je de liefde moet je zien als de grond waarin het organisme staat. En de boom die groeit, dat is een dode boom als er geen wortels aan zitten. En als die zich niet voedt met liefde. Dus die boom, dat organisme, en wij hebben het nu natuurlijk over het lichaam, dat moet geworteld staan in liefde. En als dat niet is, dan is het geen lichaam. Want dan is het een dood lichaam, dan heeft het geen geest. Dus de wortel is in liefde. Tegelijkertijd is het lichaam niet alleen het lichaam, het is ook een tempel, het is een bouwwerk. En dat bouwwerk wordt ook als een organisme gezien. Alleen bij een bouwwerk denk je meer aan stenen en een statisch geheel, aan het grote geheel. Maar dat bouwwerk moet wel blijven staan. En dat bouwwerk, dat moet een fundament hebben, dat moet gegrond zijn. Dus je hebt geworteld, dan denk je aan iets levends. En gegrond, dan denk je aan een stevig fundament bij een gebouw. En voor allebei, voor dat lichaam, de wortels, en voor de tempel, het gebouw, moet de ondergrond hetzelfde zijn. Dat waar het in staat. En wat is dat? Ja, dat is het beginsel. Ja, dat is God zelf. Dat is liefde. Daar moet het in staan, want anders groeit het niet en gaat het niet geen vrucht dragen. Dan is het allemaal niks. Dus daarom gebruikt Paulus zo vaak die uitdrukking in liefde. Ja, in hoofdstuk 1 vers 4, 3 vers 17, 5 vers 2. En je vindt het ook nog een keertje terug in Colossense 2 vers 2. Ongelooflijk belangrijk tekstwoordje. Geworteld en gegrond in liefde. En Paulus werkte dus ook uit in hoofdstuk 4. Daar komt dat geworteld en gegrond. En dat in liefde komt dat ook weer terug. Het is een bouwwerk wat groeit. En het is een levend organisme wat groeit. En dan de maat, is ook een woord, ik heb het er volgens mij al eens eerder met jullie over gehad. Dat woordje metron in het Grieks komt ook drie keer voor. In 4 vers 7, vers 13 en vers 17. Ik heb het er net al eventjes over gehad. De maat van de gave van Christus. Nou, dat gaat Paulus dan uitleggen hoe dat nou allemaal zit en hoe dan die volheid van Christus tot stand is gekomen. Ja, door zijn vernedering, door zijn hemelvaart, opdat hij alle dingen vol zou maken. En dat heeft hij dan gedaan en dan stuurt hij mensen, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En die stuurt hij tot opbouwing van dat lichaam en tot groei van dat lichaam. Opdat, en dat is het grote einddoel, we komen tot een volkomen man. Een volkomen volwassen man. Een opgegroeide man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En die maat, die vind je dan ook nog een keertje in vers 16. Dat een ieder deel in zijn maat de wasdom van het lichaam bekomt. Dus ieder, bij ieders gave die gekregen is. Ja, dus God geeft een ieder zijn eigen gave. En tezamen vormt dat dat hele, hele mooie gebouw, bouwwerk, die tempel. En tezamen wordt dat die hele mooie nieuwe man. Die mens, die nieuwe mens. Nou, we gaan beëindigen. Ja, Paulus begint hier met de nieuwe wandel. Hij pakt in vers 17 pakt hij dat begrip wandel weer op. Ja, hij zegt van, ik bid u, ik de gevangene in de Heer, wandelt waardig. Nou, wat dat waardig dan is, daar gaan we een andere keer over hebben. Vers 17 zegt hij, wandel niet meer zoals de andere heidenen. In de ijdelheid, de leegheid van het gemoed. Daar staat dat woordje ijdelheid, dat is die zinloosheid. De ijdelheid van prediken bijvoorbeeld. Hoe mooi staat dat tegenover de volheid van Christus? Want die volheid, dat is geen ijdelheid, dat is geen leegheid. De volheid van Christus, dat geeft doel aan ons leven. En die ijdelheid, het is een leven en het is voorbij en je hebt niks gehad. Ik bedoel, het is over. Dat is de ijdelheid van de wandel van hun denken. Denken dat je je geluk kan vinden met allemaal ijdele, lege dingen. Nou, vers 3 tot 16 gaat dan over het ene lichaam. En vers 20 tot 32 gaat dan weer over de nieuwe mens. Ik zit nu bij punt 4 van de bijlage. En we kunnen dat, die structuur kunnen we wat verder uitbreiden. Ik heb die trouwens overgenomen en een beetje aangepast aan mijn eigen woorden. Vanuit de Berean Expositor van Charles Welsh. Hoofdstuk 4 vers 1 begint met ik bid, parakaleo. Aansporen. En vers 17 zegt, ik getuig. Ik zeg. Ja, die horen bij elkaar. En dan zegt hij in 4 vers 1, wandelwaardig. En dat is positief. Ja, hoe ziet een positieve wandel eruit? En hoe ziet je wandel er niet uit? Dat is negatief. Dat zegt hij in vers 17. Nou, en dan komt de nederigheid van denken. Van hoe die wandel eruit ziet. En in vers 17, de ijdelheid van denken, de doelloosheid, de zinloosheid ervan. Nou, en dan het middengedeelte, dat focust helemaal op de eenheid van geest, de eenheid van geloof. En vers 16, de eenheid van het lichaam. En dan zie je ook dat woord mate, of maat, iedere keer weer terugkomen. Het begrip in liefde zie je terugkomen. En je ziet ook de groei, de organische groei en de opbouwing. In vers 16, het bouwen van de tempel, zie je daar terugkomen. Nou, dit is het grote overzicht wat ik probeerde te geven van hoofdstuk 4, vers 1 tot 17. Zonder dat ik er nu alles over heb gezegd natuurlijk. En ik denk dat het goed is als we op een aantal facetten in volgende keren nog wat verder inzoomen. Bijvoorbeeld over dat wandelwaardig. Wat is nou dat woordje waardig? Wat heeft dat er nou mee te maken? Want wij dichten dat woord een iets andere betekenis toe dan het vanuit het Grieks heeft, denk ik. Tot zover voor vanavond.